zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij tot opening van ons samen zijn uit Psalm 31 en daarvan het 11e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar, Heere, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. Ik mag met gelovig roemen u mijn verbondsgod noemen. Wij noemden u Psalm 31 en daarvan het 11e vers. aan de gemeente zal worden voorgelezen uit de handelingen der apostelen en daarvan het zevende hoofdstuk vanaf het 51ste vers. Wij noemden u handelingen 7 vanaf vers 51. Vooraf zal ons worden gelezen uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, de artikelen 4 tot en met 7.
En deze dood is daarom van zo'n grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon Gods, van eenzelfde, eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarin boven, omdat zijn dood is verzelschapt geweest met het gevoel van de toorn Gods en van de vloek, die wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts is de belofte des evangelies, dat een iegelijk, die in de gekruiste Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God na zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden, met bevel van bekering en geloof. Doch dat velen door het evangelie geroepen zijn, zich niet bekeren, nog in Christus geloven, maar in ongelovigheid vergaan. Zulks geschiedt niet door gebrek of ongenoegzaamheid van de offeranden van Christus aan het kruis geofferd, maar door hun eigen schuld. Maar zovelen als waarachtiglijk geloven, en door de dood van Christus, van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, die genieten deze weldaad alleen uit Gods genade, hun van eeuwigheid in Christus gegeven, welke genade hij niemand schuldig is. Vervolgens handelingen 7, 51 tot en met 60. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd een Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaderen, van welke gij lieden uw verraders en moorders geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, en heb ze niet gehouden. Als zij dit nu hoorden, bersten hun harten, en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes, en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemelen geopend, en de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigden legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij tot zover.
Verootmoedigen wij ons samen voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Ach Heere, zou u onze zielen willen verenigen in een gemeenschappelijk gebed als wij aan de avond van deze dag in het midden van de week onze handen vouwen en onze ogen sluiten en onze mond tot u open doen. Verleen ons de geest der genade en der gebeden, opdat die in ons zuchten mogen met die onuitsprekelijke verzuchtingen. Het is uw goede hand die ons nog gespaard en gedragen heeft tot op dit ogenblik toe. En het mag ons wel een wonder zijn, Heere, als we zien op wie wij mensen voor uw aangezicht zijn. We maken onze schuld alleen maar dagelijks meerder. En we moeten het gedurig inleven uit ons geen vrucht meer in der eeuwigheid. De apostel Paulus heeft gezucht onder zijn verdorven bestaan en hij heeft het moeten inleven tot zijn laatste snik. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En daarmee is ook de apostel, evenals uw kinderen, het overige van zijn leven nooit verder gekomen dan de zaal van de onverbeterlijken. En heeft hij gedurig moeten inleven tot zijn laatste snik, wat genade inhoudt, en dat hij uit enkel genade opgezocht is in het uur van uw welbehagen, dat hij door enkel genade op de weg gehouden is, maar dat hij ook door enkel genade is binnengekomen. En Heere, op de leerschool van de Heilige Geest wordt het met uw kinderen in de waarneming alsmaar minder. Gaan ze alsmaar achteruit en in die weg gaat het vooruit. Want naarmate zij verzinken, gaat Christus blinken. Naar de mate dat zij minder worden, wordt Christus meer. Naar de mate dat zij in de dood worden overgegeven, wordt het leven van Christus in hen geopenbaard. En dat is een vleeskruisigende weg. Daarin komt een mens nooit boven zichzelf uit. En krijgt hij nooit de ruimte om wat te worden in eigen oog voor God. Maar in die weg wordt Christus hoe langer hoe meer benodigd. En Heere, dan weet u of er vanavond nog in ons midden zijn. Die als ze terugzien op de achterliggende dag, maar één schreeuw in het hart overhouden, treed niet in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ja, die zuchtende in hun bank zitten, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de grootste wonden, delg toch uit. Mijn schuld en al mijn zonde, een volk wat er maar niet overheen kan zien, over die bergen van zonde en schuld die scheiding maken tussen u en hun ziel, maar die toch vanavond naar hier gekomen zijn met een stille hoop in het hart, een uitzien, of er nog een woord bij zou mogen zijn bij u vandaan. Een woord wat heen wijst naar hem die uw naam verheerlijkt heeft op de aarde en die nog altijd in de hemel uw heerlijkheid werkzaam is om gaven uit te delen onder de mensenkinderen. O Heere, was er geen borg voor de troon? Was er geen bloed voor het aangezicht van u, o heilige, rechtvaardige God? We zouden geen bestaan hebben, maar aanschouw toch uw gezalfde koning. En mag dat dierbare bloed van Christus worden benodigd en begeerd, maar ook door uw geest worden toegepast, opdat we in hem vergeving van ongerechtigheid zouden mogen vinden en door zijn geest vernieuwd zouden mogen worden, om in een zonde dodend en vleeskruisigend leven de voetstappen van de Meester te mogen drukken en gedurig uit zijn volheid bediend te mogen worden. Maar Heere, als we nog voor eigen rekening staan, als we nog zonder God in de wereld zijn, zonder Christus en zonder hoop, zou u dan vanavond een scherpe pijl willen nemen, gedoopt in uw goddelijke liefde, die in eenvoudigheid mag worden afgeschoten onder de bediening van het woord, en die raken mag in vijanden, in harten van vijanden, opdat ook vanavond nog zielen mogen worden opgewekt uit hun geestelijke doodstaat, gezet mogen worden in het leven om u de Heere te gaan zoeken terwijl u nog te vinden bent. Het is immers nog de wel aangename tijd, het is nog de dag der zaligheid. O God, het is toch uw zaak en het gaat toch om uw naam en het gaat toch om uw koninkrijk. O Heere, zou u dan vanavond kinderen en jonge mensen nog een nieuw hart willen geven? Mensen die in het midden van het leven staan en zo in beslag genomen worden door de dingen van de tijd, door uw hand willen stilzetten en naar u doen vragen. Maar ook ouderen aan de avond van het leven, wellicht zo verhard, maar voor u niet onbereikbaar, doe nog wonderen op wonderen horen. Want wat bij de mensen onmogelijk is, o Heere, dat is toch mogelijk bij u. En zou u het getal van degenen die u vrezen mogen, nog willen vermeerderen in uw gunst, te meer, waar u ook uw kinderen thuis haalt, waar u kinderen en knechten aflost van hun aardse post en inzamelt in de gemeenschap der heiligen voor de troon, als we denken aan onze oude broeder dominee Blok, die in de achterliggende nacht het tijdelijke met het eeuwige mocht verwisselen. O Heere, hij heeft een zeer hoge leeftijd mogen bereiken, maar hij heeft al die lange jaren ook moeten inleven bij de voorduur en telkens meer dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. En nu hebt u zijn ziel vrijgemaakt van een lichaam der zonde en des doods. En hij is nu eeuwig het wonder aller wonderen aan het bewonderen. Waarom was het op mij gemunt? Vele lange jaren heeft hij mogen dienen, Heere. O, dat er nog vrucht, ook na zijn sterven, op zijn arbeid gevonden mag worden. En geef toch dat ook de nagedachtenis van deze rechtvaardigen, en dat was hij niet in zichzelf, maar dat was hij in Christus, dat het nog tot zegening gesteld mag worden. Gedenk ook onze oude emeritus broeder, die ook vanavond wellicht met ons meeluistert, en die zijn gedachten ook zullen vermenigvuldigen, Heere. Hij staat er kort bij, en er zijn tijden in zijn leven, dan kan het niet. Maar er zijn ook ogenblikken, Heere, dan kan hij oversteken. Dan zijn de wateren zo laag, dan kan hij erdoor. En dan is het uitzien wel eens groot, wanneer komt toch die dag dat ik bij u mag wezen, om nu van zichzelf verlost te zijn en de koning eeuwig te mogen bedoelen, zoals hij het hier op aarde nog nooit gekund heeft. O Heere, geef dat er vanavond ook wat voor hem bij mag zijn en dat hij met ons mee mag zuchten, ook in de ambtelijke last. Gedenk ook onze geliefde broeder Nele, die we vanavond in ons midden zien. Ach Heere, zou u hem genadig willen zijn en willen sterken in de weg die hij heeft te gaan. Een zwaar kruis drukt hem op de schouders. En als hij het met zichzelf moet doen, Heere, dan gaat het niet en dan kan het niet. Maar als hij mag zien op de overste leidsman en de voleinde des geloofs, en er iets uit Christus in zijn ziel mag vloeien, dan kan het en dan gaat het, van ogenblik tot ogenblik. Gedenk de gemeente aan deze plaats. We denken ook aan de heer van der Meijden, die onder ernstige omstandigheden in het ziekenhuis is opgenomen. O God, ontfermt u zich over zijn lichaam, maar kon het zijn ook over zijn ziel? Zou u nog herstel willen geven, als het in uw raad kan bestaan? Maar als uw weg anders is, Heere, dat hij u dan toch zonder verschrikken zou kunnen ontmoeten, ontfermt u zich ook over zijn vrouw en kinderen en allen die hem lief zijn. Mogen we de broeders aan deze plaats u bevelen, Heere, die het ambtelijke opzicht over de gemeente hebben, zou u ze willen bedelen met uw genade, persoonlijk en ambtelijk, en dat ze ook in getrouwheid en vruchtbaar mogen verkeren in uw dienst, en dat u ook onder hen nog een eigen herder en leraar in uw lieve gunst zou willen zenden. De vakante jaren duren al even voort, en wat zou het groot zijn als u ook opnieuw aan deze plaats zou willen gedenken en in uw gunst en onder uw goedheid nog een eigen knecht zou willen toeschikken. Maar Heere, wilt u ook het getal van uw dienaren genadig vermenigvuldigen, dat u nog zelf door uw hand getrouwe wachters zou willen stellen op Sions muren, die met vrucht en met stichting en tot eer van uw naam mogen dienen, ook in de kring van onze gemeenten en daarbuiten. Help ook ons, Heer, als we vanavond geroepen worden om uw woord uit te dragen. Als u het om ons moet doen, Heere, dan zullen we vanavond met lege handen staan. Wat ligt het alles verzondigd, wat ligt het alles verbeurd. Maar Heere, zou u toch in genade willen neerzien. U wist toch waar u aan begon, toen u ons afzonderde tot de heilige dienst. U wist het, Heere, dat het niets was en dat het ook nooit wat worden zou. En dat we het gedurig van boven moeten hebben. En Heere, zou u dan ook vanavond, hoe onverdiend ook, uw hand nog willen opendoen. En dat door ons niet zouden worden beschaamd die u verwachten. Hoor ons, o God, alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen uit Psalm 3. En daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 3, vers 1 en 2. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst, in een drietal rondgangen die achtereenvolgens bestemd zijn voor de diaconie, de kerk en de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
gemeente, onder inwachting van de hulp en de leiding van Gods geest willen wij vanavond het woord des Heren bedienen vanuit Handelingen 7, de versen 54 tot en met 60. En we lezen samen nogmaals het 59ste vers, waar Gods woord aldus luidt. En zij stenigden Stefanus, aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Tot zover. Een diaken doorleiden tot heerlijkheid. Met deze woorden vatten we de stof van onze overdenking samen. Een diaken doorleiden tot heerlijkheid. En we zien hem ten eerste gehaat om Christus. En staan dan stil bij het 54ste vers, als ook bij het verband waarin deze geschiedenis voorkomt. In de tweede plaats vertroost met Christus, de versen 55 en 56. En tenslotte ontslapen in Christus, de versen 57 tot en met 60. Een diaken doorleiden tot heerlijkheid. We zien hem ten eerste gehaat om Christus, ten tweede vertroost met Christus en tenslotte ontslapen in Christus. Hij was nog maar kort daarvoor in zijn ambt bevestigd, gemeente. In een ambt door God aan zijn kerk gegeven, maar ook vanuit de nood geboren. En dat, zoals u dat ook lezen kunt, aan het begin van het 6e hoofdstuk, omdat de weduwen van de Grieken in de dagelijkse bediening in de dienst der barmhartigheid werden overgeslagen. En na rijp beraad, maar ook met de nodige voorzichtigheid, heeft men toen in biddend opzien een zevental mannen verkoren die hun werk van de bediening der armen zouden maken. Nee, gemeente, daar in die Jeruzalemse christengemeente is bepaald niet zomaar wat aangevuld als het om de ambten gaat. Daar heeft God vervuld. Aanvullen is mensenwerk, maar vervullen, dat is Gods werk. En dat is ook in de vrucht openbaar gekomen, vooral in het leven en in de dienst van die ene die wij in ons tekstgedeelte ontmoeten in de laatste uren van zijn aardse leven, maar ook in de laatste uren van zijn ambtelijke bediening. Hij was al spoedig aan het einde van zijn diakenambt gekomen. Nog maar kort geleden bevestigd, nog maar kort geleden in de dienst gesteld. En na korte tijd zijn de grenzen van zijn ambtelijke bediening al bereikt, althans hier op aarde. Want in de grond van de zaak, gemeente, is hij met het sterven pas diaken geworden, dienaar, zoals hij dat hier op aarde nog nooit geweest is. God dienende in zijn tempel, dag en nacht, Stefanus. Een man wiens naam betekent kroon. Hij heeft door Gods genade een ontkroond leven leren kennen. De kroon is van zijn hoofd gegaan. Hij is met zichzelf aan een eind gebracht. Hij heeft van genade mogen leren leven en is uiteindelijk ingegaan en heeft de kroon der eeuwige heerlijkheid, die onverwelkelijke kroon, mogen we erven. Stefanus, een man waarvan we lezen in het 6e hoofdstuk: vol des geloofs en des heiligen geestes. Een man in wiens bediening ook zo duidelijk is gebleken wat wij lezen in het formulier van de bevestiging van de diakenen, waartoe zeer goed is dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostrijke redenen uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Deze man die vol was van de Heilige Geest, was niet alleen bedeeld met een priesterlijk bewogen hart, was niet alleen bedeeld met een gevende hand, maar was ook bedeeld met een getuigende mond, zodat hij goed en groot van God mocht spreken. En zo lezen we in het 6e hoofdstuk: hij deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Kortom, gemeente, het was een ambtsdrager waar de kerk goed mee was en waar de Satan last van had. En dat laatste dat blijkt wel uit de vrucht, want er komt tegenstand, er komt opstand. Satan, hij zet zijn strijdkrachten in en hij mobiliseert die strijdkrachten vooral uit de kring van de godsdienstige Joden. U leest het in het 9e vers van het 6e hoofdstuk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren en twisten met Stefanus. Het gaat hier om de zogenaamde Hellenisten, Griekse Joden. Waar Stefanus er ook een van was, zoals zijn naam wel te kennen geeft, een Griekse naam, een man die tot de Griekse Joden behoorde. Wel nu, uit dezezelfde kring komt de tegenstand. Ze stonden op, zo staat er. Daar moeten we niet overheen lezen, gemeente. Zij stonden op. En waarom verdient dat onze aandacht? Wel, omdat het diezelfde opstand is waar de dichter van de tweede psalm van spreekt. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Here en tegen zijn gezalfde. Wat we hier zien in het opstaan van die leiders van de synagogen, van de Alexandrijnen en van de Libertijnen, is niet anders dan de eeuwenoude opstand van het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Dat vuur wordt ook hier ontstoken en dat wordt onmiddellijk aangeblazen vanuit de hel. En daarin krijgt Stefanus een stukje testament uitgekeerd van zijn grote meester. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. En hoe? Met een schijn van godsdienstigheid. Met de schrift in de hand. En met Mozes op het schild geheven. Nee, Stefanus wordt niet bevochten vanuit de wereldgemeente. Hij wordt bevochten vanuit de Joodse kerk. En het vergaat hem net eender als zijn meester, als daar uiteindelijk, in de vergadering van het Sanhedrin, maar ook daarvoor al, de waarheid triomfeert. En het gezag van de waarheid ten diepste de tegenstanders de mond moet snoeren, dan slaan zijn tegenstanders het pad van de leugen en van de laster in. Stefanus, hij wordt beschuldigd van laster. Hij zou Mozes hebben gelasterd, in de ogen van de vrome Jood, de vader des vaderlands. Hij zou lasterlijke woorden hebben gesproken tegen deze heilige plaats, de tempel. Ja, hij zou zelfs lasterlijke woorden tegen de wet hebben gesproken en allermeest, hij zou lasterlijke woorden hebben gesproken tegen God zelf. En zo stapelen de beschuldigingen zich op. Valse getuigen stellen zich tegen hem op. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En als Stefanus uiteindelijk de gelegenheid krijgt om ten overstaan van het Sanhedrin zich te verdedigen, en daarmee op dezelfde plaats komt te staan als waar zijn meester nog niet zo lang daarvoor gestaan heeft, als ook zijn medebroeders, Petrus en Johannes, dan slaat hij niet om zich heen, dan spreekt hij geen scherpe woorden, maar dan opent hij eenvoudig de schrift. Dan opent hij eenvoudig het woord van God en dan verhaalt hij de wonderlijke weg die de Heere met het volk van Israël gegaan is. U moet die reden maar eens voor uzelf nalezen. Waarin alles getuigt van Gods bijzondere bemoeienis over Israël. En als je het zo leest, gemeente, dan kabbelt het eigenlijk zomaar wat voort. En ja, in het voorwerpelijke krijgt Stefanus zijn hoorders ook nog wel mee. Ze geven hem in ieder geval de ruimte om zijn reden te houden. Ze onderbreken hem niet eens. Hij krijgt de ruimte om te zeggen wat hij zeggen wil. Maar dan ineens, dan slaat het om. In het 51ste vers. Dan is daar ineens een toepassing op het scherpst van de snede. Een verwijt dat uitschiet als de bliksem, als we lezen, gij hardnekkigen en gij onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, zo ook gij. Als een bliksemschicht schieten deze woorden door deze ruimte heen en ze raken die hoorders recht in hun hart en recht in hun geweten. En het is nogal wat hij daar te berde brengt. Het is nogal wat hij daar aan hun voeten neerlegt. Het is nogal wat hoe dat hij zijn beschuldiging die hij van God ingegeven brengen moet adresseert. Gij hardnekkigen, mensen die de nek, de hals maar niet buigen wilt, die zich verhardt, die zich tegen God stellen en tegen zijn wil stellen, hardnekkig. Onbesnedenen van hart en oor, gemeente, dat heeft hen door het hart gesneden. Onbesnedenen, ze werden als het ware op één lijn gezet met de heiden zonder God, vervreemd van de verbonden, buiten het volk en dus ook buiten God. Onbesnedenen van hart en oren, alsof Stefanus zegt, u kunt dan wel in naam en in schijn besneden Joden zijn, maar als het om uw hart en om uw oren gaat, dan bent u even onbesneden als de heidenen. En u wederstaat altijd de Heilige Geest. Let op dat woordje altijd, gemeente, daar zit iets vermoeiends in. Altijd, altijd. Het is nooit anders geweest, volk van Israël, vertegenwoordigers van het volk. Het is nooit anders geweest. Gij lieden wederstaat altijd de geest Gods, zo waren uw vaderen reeds bezig. En u gaat in hetzelfde spoor. U stelt zich tegen God, al meent u goden een dienst te doen. En dat in het verachten van het woord der waarheid, in het verwerpen en in het doden van de getuigen van de waarheid, uiteindelijk in de opstand tegen de God der waarheid, ja tegen de waarheid zelf, Jezus Christus, van wie gij verraders en moordenaars geworden zijt. Stefanus, pas toch op. Ziet u dan niet hoe dat ze naar u kijken? Ziet u dan niet dat ze daar trillend van woede in de vergadering staan? Ziet u dan niet hoe dat de haat uit hun ogen spuit? Stefanus, het kan toch ook wel wat minder? Het kan toch ook wel wat zachter? Nee. Vol van de Heilige Geest rekent hij niet met wat mensen vinden of wat mensen willen. Hij wordt aangedreven door de Geest uit de hoogte. Het is God zelf die deze woorden in zijn hart en op zijn lippen legt. En getrouw aan de zendende kracht en de leidende kracht van de Heilige Geest spreekt hij de woorden Gods zonder aanzien des persoons. En ja, dan is het gebeurd, gemeente, u leest het in vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Als zij nu dit hoorden, en dan gaat het heel bijzonder over die laatste woorden, de versen 51 en verder. Als zij nu dit hoorden, en dan blijkt, gemeente, dat de pijn voor deze schijnvrome Joden vooral in de toepassing zit. Zolang het in het voorwerpelijke bleef, konden ze nog mee. Maar als dan de toepassing gehouden wordt, dan raakt het hen zo dat hun harten bersten. Het staat eigenlijk in het oorspronkelijke zo, dat hun harten werden doorzaagd en werden doorsneden. Die beschuldigende woorden die Stefanus daar spreekt, geleid door de Heilige Geest, snijden hen door het hart en maken zo'n bittere vijandschap in hen los, gemeente, dat ze er werkelijk wat van zouden krijgen. Ze trillen van woede. Ze knersen met hun tanden van kwaadheid. En u kunt zich het tumult wel voorstellen daar in die raadzaal, in die vergadering van het Sanhedrin. Wat een tegenstelling, gemeente, met nog niet zo lang daarvoor. Wat een tegenstelling met de vrucht op de Pinksterprediking. Was dat een zoveel liefelijker prediking? In de grond van de zaak was het ener. Eerst verhaalde Petrus daar de wondere weg van de Here door de gang van de geschiedenis heen tot op de komst van Christus. Maar ook daar wordt de schuldbrief uitgereikt. Ook daar wordt het zwaard ontbloot. Ook daar wordt het woord op het scherpst van de snede bediend. Als Petrus uiteindelijk uitroept, dien gij gekruisigd hebt. En dan staat het er ook, als zij nu dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden, mannen, broeders, wat moeten we doen? Wat een tegenstelling. Als zij nu dit hoorden, werden zij verslagen. Niet aangeslagen, nee, dieper, verslagen. En hier, en als zij dit hoorden, bersten hun harten. Tweeërlei vrucht, gemeente. Onder de prediking van het woord, toen en daar, op de Pinksterdag, op het Tempelplein, toen en daar, in die vergadering van het Sanhedrin, maar ook hier en nu, onder de prediking van het woord, altijd tweeërlei vrucht. Hoewel zich dat naar buiten toe heel veelzijdig kan openbaren, het ene hart is het andere niet en de ene hoorder is de andere niet, er kan kille, koude onverschilligheid zijn, er kan bittere vijandschap zijn, er kan woede zijn, er kan gelatenheid zijn, er kan doodsheid zijn, er kan onvatbaarheid zijn, er kan verbrokenheid zijn, er kan bekommernis zijn. Wat een gesteldheden kunnen er al niet zijn in het hart van een mens onder de prediking van het woord. Maar in de grond van de zaak is het altijd van twee in één. Of we verbreken onder de waarheid, of we worden eronder verhard. En als het om dat laatste gaat, gemeente, dat is zo aangrijpend, want dat is in de grond van de zaak niet anders dan, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dan zegt kanttekening 91, namelijk, die u door zijn woord overtuigt, dat de leer van Christus de rechte zaligmakende leer is, en evenwel, dus tegen beter weten in, staat gij dezelfde altijd tegen. Hoe zegt dat uit? Ach, dat kan zich op verschillende wijzen naar buiten toe openbaren, gemeente, maar in de praktijk van het kerkelijke leven, in de praktijk van het leven onder de verkondiging van het woord, is het toch vaak zoals het hier ook in de handelingen der apostelen is, in dit zevende hoofdstuk, dat de vijandschap tegen het woord der waarheid zich openbaart in het verzet tegen de verkondiger van die waarheid. En kan men de waarheid niet tegen hem in stelling brengen, dan zal men al spoedig het pad van de laster inslaan om een smet op de dienaar te werpen en daardoor het woord wat uit zijn mond komt te ontkrachten en bij zich vandaan te houden. En we denken dat we met de dienaar afrekenen, maar hier wordt het gezegd zoals het is, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. O gemeente, wat een waarschuwing. We kunnen ons zo verzetten tegen de boodschapper. We kunnen zo onze gedachten hebben over de boodschapper. We kunnen zo onze bevindingen hebben met de boodschapper. En inderdaad, al Gods knechten zijn mensenkinderen. Van gelijke beweging als ieder ander. Verre van volmaakt. En zeker geen engelen. Maar als zij naar het woord Gods, overeenkomstig dat woord, Gods woord in het midden van de gemeente prediken, en wij verachten hun dienst en wij verwerpen hun woord, dan is dit woord van toepassing. Dan staan we niet tegen die knecht op, dan verzetten we ons niet tegen die dienaar, maar dan is het van toepassing wat hier staat. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dat is zo'n kwalijke weg, gemeente. Dat is zo'n schadelijke weg, waarin een mens, maar ook een gemeente, niets anders dan de vloek over zich af kan roepen. Voor Stefanus geldt uiteindelijk wat van zijn meester ook gegolden heeft. Men zoekt zijn dood. Geen onschuld kan hem baten. Het moet door. Het moet door. Deze man moet tot zwijgen worden gebracht. Deze man moet uit de weg worden geruimd. En toch, al heeft hij dan de godsdienst tegen. En denk erom, gemeente, de vijandschap van de godsdienst is vele malen bitterder en krachtiger en feller dan de vijandschap van de wereld ooit wezen kan. Maar al heeft hij dan de godsdienst tegen, God in de hemel heeft hij mee. En dat doet hem daar, als te midden van de leeuwen staan, in het stille bewustzijn, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst, ja. Uw hemel, ja. Maar bovenal uw Jezus aanschouwen. Onze tweede gedachte. Met Christus vertroost. Ze hebben het in hun blinde woede waarschijnlijk niet eens gezien, gemeente. Maar kijk eens hoe hij daar staat, Stefanus. Lees eens mee aan het eind van hoofdstuk 6, 15e vers. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Er gebeurt hier wat. Wat was de beschuldiging ook alweer die tegen Stefanus werd ingebracht? Onder meer dat hij lasterlijke woorden tegen Mozes gesproken zou hebben. Hoe kwam Mozes van de berg af nadat hij in de gemeenschap met God was geweest? Lichtte toen ook zijn aangezicht niet? Lag er toen ook niet iets van de glans van de hemel over zijn aangezicht verspreid, zodat hij zijn aangezicht moest bedekken vanwege de heerlijkheid Gods? Ziet u wat hier gebeurt, gemeente? Stefanus wordt door de mensen gelasterd dat hij tegen Mozes gesproken zou hebben, en God versiert hem met dezelfde kenmerken als waarmee hij Mozes versierd heeft. Alsof de hemel die lastering metterdaad ontkracht en ontkent. Maar wat is de vrucht? Het gaat door. Je zou toch zeggen, als je dat ziet, als je daar een man ziet staan, in volkomen rust, geen angstige ogen die onophoudelijk heen en weer schieten, maar een man die daar in volkomen rust staat. En ook nog eens overtrokken is met een glans van de hemel. Je zou toch tot jezelf komen als fariseeën, als schriftgeleerden, als Joodse mannen. Je zou toch de pas inhouden en zeggen, o God, zitten we dan toch mis? Weet u dan toch van deze man af? Is dit dan toch uw gunstgenoot? Maar ondanks dat ze het zien, gaan ze door in hun weg. Gemeente, wat een waarschuwing. Er kan een tijd komen dat we de Heilige Geest zo weerstaan onder de prediking van het woord, dat we zelfs geen oog en geen hart meer hebben voor de kennelijke bevestigingen van die prediking door Gods daden. Dat een mens als het ware over een grens heen is En dan mag de hemel getuigenis geven met der daad, zoals dat hier ook gebeurt. Dan mag Stefanus daar staan met een hemelse glans op zijn aangezicht. Het is alsof er iets weer kaatst op zijn gelaat van Gods vriendelijk aangezicht. Geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechte harten. Hoort u dat, Joden? Het is een oprechte hoor. Maar ze zien het niet meer. Ze zijn verblind door hun woede. Ze zijn verblind door hun vijandschap. En ze doven het licht dat God ontstoken heeft. Wat een waarschuwing. Stefanus, hij voelt dat het getij keert. Aanvankelijk gaven ze hem de ruimte om zijn woord te doen, maar hij heeft het wel gezien, de blikken in hun ogen, hij heeft het wel gemerkt, de fluisteringen onder zijn reden, en uiteindelijk heeft hij het naar een afronding gebracht, omdat hij toch wel aanvoelde dat de tijd die hij had om te spreken op een einde liep. En daarom heeft hij toen de schuldbrief uitgereikt, gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, maar hij voelt het, dit gaat op het einde aan. Maar vrees heeft hij niet. Hij is vervuld met de Heilige Geest. En dat vuur van de Heilige Geest, dat laait zo hoog op in zijn ziel, dat de vrees wordt buitengesloten. En al is iedere uitweg daar in de raadzaal dan voor hem gesloten, waar hij ook heen kijkt, overal ziet hij diezelfde boze blikken, overal ziet hij diezelfde gebalde vuisten, overal ziet hij diezelfde soldaten de uitgang versperren, al zijn dan alle wegen beneden voor hem gesloten. Maar gij heft mijn hoofd omhoog, de weg naar boven is open. Zijn hart trekt naar boven en zijn oog gaat naar boven en hij kijkt boven zijn belagers uit. En wat ziet hij dan? O, dan is de werkelijkheid van de hemel voor hem zo dicht bij de werkelijkheid van de aarde. En dan is de werkelijkheid van de hemel zo overweldigend dat de werkelijkheid van de aarde voor hem naar de achtergrond verdwijnt. O, dan ziet hij de hemel geopend en de heerlijkheid Gods en Jezus staande aan de rechterhand Gods. De hemel geopend. Wat denkt u, gemeente, zou die man in zijn leven van een gesloten hemel geweten hebben? Wie van Gods kinderen weet dat niet? Misschien zit u er wel onder vanavond in uw waarneming. Onder een gesloten hemel. Dat wil zeggen, buiten Gods gunst, buiten Gods gemeenschap. U zit hier binnen en tegelijk ligt u er buiten. In de kerk, jawel, want waar moet je anders heen? En voor je waarneming buiten God en buiten zijn gemeenschap. O, als de Heere in je leven werken gaat, jonge mensen, dan is dat het allerbitterste. Dan is het niet het allerbitterste dat je op weg bent naar je eeuwige ondergang vanzelf. Dat jaagt schrik aan. Dat wekt vrees. Maar het allerbitterste is dat je Gods lieve gunst en Gods zoete gemeenschap missen moet. Want als de Heere in je leven werken gaat, dan drukt hij altijd iets van zijn dienenswaardigheid en van zijn liefde af in je ziel, zodat er iets in je leven gewekt wordt van u zoekt mijn oog. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. En als je dan in moet leven door eigen schuld de hemel gesloten te hebben. Als je dan in moet leven er buiten te staan, er buiten te liggen. En dat God geen onrecht doet als hij je er een eeuwigheid buiten laat. O, dan kun je hier op aarde alles hebben. En toch ga je zo nameloos arm en zo nameloos leeg over de wereld. Kent u het? Zou ook Stefanus daar in zijn leven niet iets van geleerd hebben? Want wie van Gods kinderen leert het niet? Maar wat een wonder als God dan een weg ontsluit, een opening naar boven geeft in hem, die van voor de troon is afgedaald, ja, die onder een gesloten hemel gehangen heeft op Golgotha, en die zelfs heeft moeten uitroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om nu straks voor Stefanus de poort te kunnen openen. En het ook Stefanus te kunnen toeroepen, kom er maar in, man. Je ligt er naar recht buiten. Maar je wordt er ook met recht ingezet, want er heeft een ander voor u een toegangsrecht verworven. Hij is er buiten gesteld, opdat u erin gezet zou worden. Komt in, gij gezegende mijns vaders. Maar weet u wat hij nu ziet? De hemel geopend. Het is alsof de eeuwige deuren openstaan. Wat ziet hij dan? De heerlijkheid Gods. En die verschrikt hem niet. Die jaagt hem in deze ogenblikken ook geen angst aan. Hoe kan het? Een natuurlijk mens, gemeente, moet toch beven. En moet toch verschrikt worden bij het zien van de heerlijkheid Gods. Wie zal God zien en leven? Toen Jesaja de heerlijkheid Gods zag in dat visioen. In Jesaja 6, toen heeft hij het gezegd, wee mijner, want ik verga. Ja, maar gemeente, weet u hoe hij de heerlijkheid God ziet? In het aangezicht van Jezus Christus. Hij ziet de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. Ja, staande. We belijden het zondag aan zondag met de kerk der eeuwen, zittende ter rechterhand Gods. En we lezen dat ook op meerdere plaatsen in de schrift, maar hier staande. Een van de verklaarders zegt het zo, het is alsof hij over de rand van de hemel blikt en met gespannen aandacht toekijkt, hoe het zijn kind en knecht daar op de aarde vergaat, om in te grijpen als het nodig is, maar om hem ook onmiddellijk tot zich te halen als hij de raad Gods heeft uitgediend en mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Het is alsof Christus gereed staat om hem thuis te halen. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. En als dan Stefanus zijn ogen naar de hemel heft, dan neemt hij eigenlijk afscheid van de aarde. Hier beneden is het niet. Ja, maar Stefanus, zou je niet nog een poosje willen blijven? Ach. Als het ten nutte van de kerk zou zijn geweest, dan zou hij wellicht nog een poosje hebben willen blijven. Maar toch geloof ik dat hij veel ondervinding had van wat Paulus in Romeinen 7 zegt. En wie van Gods kinderen heeft het niet? Onder de gedurige inleving dat ze in hun leven maar nooit verder komen dan de zaal van de onverbeterlijke. Wie zal mij verlossen van een lichaam der zonde en des doods? En als een zondaar Jezus mag zien, gemeente, als de hemel een stukje open gaat en Christus mag worden gezien, kom, kinderen Gods, waar wil je dan liever wezen dan waar hij is? Heb je wel eens met hem mee mogen kijken? Nee, niet in deze zeer bijzondere zin zoals Stefanus, maar heb je toch wel eens wat hoger mogen blikken dan lucht en wolken? Je toch wel eens mogen blikken tot achter de eeuwige deur. Misschien nooit verder kunnen kijken, omdat het altijd toegesloten was. Omdat Mozes je er altijd buiten vloekte. Maar dat er toch een keer een tijd in je leven kwam dat je door mocht blikken. Waarom? Omdat in Christus de weg tot God ontsloten werd. En dat je hem mocht zien staande ter rechterhand Gods, werkzaam om te pleiten voor een volk wat in zichzelf geen pleitgronden meer over heeft. Werkzaam om een weg te blazen tot het huis van God en tot het hart van God voor mensen die er naar recht buiten moeten blijven. Heb je hem zo wel eens gezien? O u dan die gelooft, is hij dierbaar, staande ter rechterhand Gods. En als dat wel eens leven mag, ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, wat gaat het dan trekken, hè? Wat gaat het dan trekken? O, dan zeggen Gods kinderen wel eens, als Christus zo nabij is en het hart zo vervuld wordt met heilbespiegelingen, o, dan is oversteken zo makkelijk. Dan is oversteken zo makkelijk. Dan kunnen er tijden zijn, dan lijkt het alsof de dood Jordaan droog staat en ze zomaar over kunnen steken. Dan begeren ze om met hem te zijn, om ontbonden te wezen, om verlost te zijn van een lichaam der zonde en des doods en met Christus te zijn. Dat is dan zeer verre het beste. En al staan daar dan de Joden en al ballen ze dan hun vuisten en al moet hij dan straks nog verder. Op het spoor van de voetstappen drukken van de meester. Al wordt hij dan straks zelfs gestenigd. Maar wat zijn vijanden niet kunnen verhinderen. Ze zullen zijn ziel nooit uit de zaligheid kunnen houden. Want de zaligheid is in deze ogenblikken al zo krachtig in zijn hart. In het zien op Jezus. Dat de dood voor Stefanus alle verschrikking verloren heeft. En laten ze dan hun stenen maar werpen. Ze kunnen hem slechts de hemel in stenigen. Dat is het enige wat ze kunnen. Ze kunnen hem van zijn God niet meer scheiden. Ze kunnen hem van Christus niet meer scheiden. Niets zal hem kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. Ja, Stefanus ziet hier in zijn verdrukking meer dan hij in zijn voorspoed gezien heeft. En kinderen des Heren, in ons midden is dat nog niet de ondervinding van alle die de Heren vrezen. Nee, het loopt er niet over dat we naar tegenspoed moeten verlangen. Het gaat er ook niet om dat we naar kruiswegen moeten verlangen. Maar als je nou eens terugkijkt in je leven, waren dan toch de beste tijden voor je ziel niet de tijden dat het hier op aarde niet zo meeviel? Waren dat dan toch vaak niet de tijden waarin je met het terugzien mocht instemmen met David: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. En dat Stefanus in het voetstappen drukken van de meester, in de weg van zijn vernedering, veel mag zien van Christus in zijn verheerlijking. En dan kan hij niet zwijgen ook. Dan kan hij niet zwijgen ook. Hij zegt het in vers 56. Ziet, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Ziet. Alsof hij zeggen wil, kijk eens met me mee. Ziet u dat ook? Kijk eens, ik zie de hemelen geopend. En Jezus, de Zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Hier wordt vervuld, gemeente, wat de Heer Jezus nog niet zo lang daarvoor gezegd heeft. Op diezelfde plaats. Wat dan? Ik zeg u, lieden, van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen zittende, staande, ter rechterhand Gods. Arme Stefanus, nee, gelukkige man. Hij mag er veel van zien en hij mag er veel van hebben. In de grootste smarten blijft zijn hart in de Heere gerust. Mag zijn ziel in Christus rusten. Wat een wonder, gemeente, als je daar iets van verstaan mag. Als je een trekking naar de hemel in je ziel mag kennen. Een aantrekking. Op alles wat bij God en bij de troon is. Nee, dat zoekt een natuurlijk mens niet. Want het bedenken des vlees is vijandschap tegen God. Maar er is een volk op deze aarde, gemeente, die krijgen een trekking naar dat wat boven is. Die hebben bij ogenblikken meer op met de hemel dan met de aarde. Waarom? Omdat ze hebben geleerd dat alles wat van beneden is, het stempel van de dood draagt. Omdat ze hebben geleerd dat alles wat van beneden is, alles tot de dood leidt. En omdat ze toch in beginsel iets hebben geleerd van, bij u, Heere, is de levensbron. Zeg, ben je zo vanavond misschien gekomen? Wat heb je meegenomen naar de kerk? Misschien is er iemand die zegt, dominee, laten we het daar maar niet over hebben. Zeg het toch eens eerlijk, tussen God en je ziel, wat heb je nou meegenomen vanavond? zit er een die zegt, dominee, de dood. Alleen maar de dood. De dood in mijn ziel. Geen zucht om te zuchten, geen gebed om te bidden, geen kracht om de zonde eronder te krijgen, geen kracht om te wandelen in het spoor der godsvrucht. Alles ligt verzondigd en mijn hele bestaan trekt naar de wereld. En bij ogenblikken ben ik nergens zo bang voor als voor mezelf, omdat ik na alles wat de Heere toch wel eens heeft willen geven moet ervaren, dat mijn bestaan nog zo janken kan naar de zonde. Zou u dan vanavond mogelijk op de beste plek kunnen zitten waar u wezen kunt? Ja, zegt u, maar ik heb niets aan te brengen. Nee. Maar als God komt, dan brengt Hij alles mee. En als Hij iets van zichzelf gaat openbaren in Christus, mensen, dan is er niets zo goed en zo zoet als wanneer je verwaardigd mag worden om het leven buiten jezelf te zoeken. Als je het eens in een ander mag zien liggen, dat is al groot. Als je het eens buiten jezelf mag zien liggen, groter als Christus zijn genadevolheid in je ziel gaat uitstorten, als Hij het uit gaat delen, als Hij die schatkameren opent en als Hij in dat dorre, dode, verzondigde bestaan de druppels van dat eeuwige leven laat vloeien en je die wonderzoete vrede mag proeven, vrede met God door Jezus Christus. En dan denken wij vaak dat we er gaandeweg wel wat bovenuit komen, maar niets is minder waar. Weet u waar de oefening van het leven nou in bestaat? Dat is gedurig in de dood overgegeven worden om Jezus wil. En dan gaat het in je waarneming met de dag achteruit. Maar eerlijk, in die weg gaat het vooruit. Want hoe meer je moet gaan inleven, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hoe meer je wordt uitgedreven om het buiten jezelf te zoeken. Nee, dat valt niet mee. Want dan moet je iedere dag je faillissement bij God aanvragen. Dan moet je iedere dag aan het einde van de dag zeggen, o God, daar ben ik weer, die albederver, die doorbrenger. Het is altijd weer. Verloren, verloren aan mijn zijde. En toch als een mens zo laag ligt, gemeend, dan is die niets meer, dan heeft die niets meer, dan kan die niets meer. Maar dat is nu het wonderlijke. Dan krijgt die aansluiting op de hemel. Ik zat pas een preekje te luisteren van een al lang overleden predikant. Die zegt, ja, hij zegt, als je naar buiten wil bellen, hij zegt, dan moet je altijd met hetzelfde nummer beginnen om aansluiting te krijgen. Hij zegt, dan moet je altijd met nul beginnen. Hij zegt, weet u wanneer een mens nou aansluiting op de hemel krijgt? Wanneer die bij nul begint. Hij zegt, en alles wat er dan bij komt, dat zet God erbij. En dat is waar, gemeente. We zoeken zo vaak aansluiting te krijgen boven nul, of niet? Maar het gaat niet. En het hoeft niet ook. Als we nou niets mogen zijn in eigen oog voor God, en dat is vernederend hoor, dan kun je nooit een bekeerde man wezen. Dan kun je nooit de vlag in top krijgen. Maar dan valt het aan Gods kant wel eens zo wonderlijk mee, dat je verbroken naar huis gaat en dat je zegt, o God, hoe kan het? Dat u zich onin wil laten met zo een als ik ben. Ere dat u me nog niet buiten de deur gezet hebt. Dat u nog niet gezegd hebt, hou hem uit, waarom beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Ere dat u er nou altijd maar weer van vooraf aan mee beginnen wil. Uw trouw is groot, is alle morgen nieuw. Dan hoeven we het niet meer over de mens te hebben, want dat is toch de dood. Dan hoeven we het zelfs niet over de christen te hebben, want dat is in de grond van de zaak ook niet anders dan de dood. Laten we het dan maar over Christus hebben, van wie Paulus zegt, en Stefanus zou het hem van harte hebben nagezegd, Christus, die ons leven is. En wie zo leven mag, die sterft in het leven, en die gaat leven bij het sterven, zo ook Stefanus, onze laatste gedachte. Maar we zingen eerst. Uit Psalm 37, het 19e vers, let toch. En zie op vromen en oprechte, want wat men denkt van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten en wat daar verder volgt. Doorlijden tot heerlijkheid, gehaat om Christus, vertroost met Christus, ontslapen in Christus. Er is bepaald geen sprake van beslag op de hoorders, daar in die vergaderzaal van het Sanhedrin. Hier zoekt men tevergeefs naar weerklank, gemeente, het is er niet. Calvijn zegt, de verkondiging van de heerlijkheid van Christus heeft hen zo gekweld, dat zij van woede dreigen te stikken. Ze schreeuwen hun kelen hees en ze stoppen hun oren toe. De naam van Jezus, ja de prediking van een opgestane en ten hemel gevaren Nazarener in de tegenwoordigheid van God, is meer dan ze verdragen kunnen. Dat is als olie op het vuur. En als beesten vallen ze op hem aan, eendrachtelijk, zo staat er. Door eendracht verbonden, jawel. Maar niet met de eendracht van Handelingen 1 en Handelingen 2. Dat was een eendracht uit de geest. Dat was een eendracht in liefde. Dit is een eendracht in haat. Tegen God en tegen zijn gezalfde. Dit is een eendracht uit de hel. Herkent u het, gemeente? Mogelijk kijkt u verbaasd als ik die vraag zo aan u stel. Maar wees niet al te verbaasd. Kunt u zichzelf voorstellen tussen die briesende, tanden knersende en straks stenen werpende Joden? Nee, zegt u, daar kan ik me niets bij voorstellen. Of zit er iemand die beschaamd zijn hoofd buigt en zegt, ja, Daar kan ik me alles bij voorstellen. Werd u ooit ontdekt, gemeente, u en ik, aan ons diep gewortelde vijandige bestaan, onze opstand en onze vijandschap tegen vrije genade? Is er ooit in uw leven een tijd gekomen dat je erbuiten gepreekt werd? Dat al je godsdienst buiten de deur gezet werd? Dat God het je van de hemel preken liet en die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen? En dat er één fundament werd aangewezen, Jezus Christus en dien gekruisigd, en dat het zo in je vrome vlees sloeg, dat je misschien wel met je vuisten samengeknepen in de kerk zat. Het zou me niet verwonderen. U zegt, dan hebt u niet zulke beste gedachten van ons. Nee. Maar ik heb ze vooral niet van mezelf. Als het daarover gaat. Ik weet helaas uit bittere ondervinding. Dat God een knecht zond in mijn jonge jaren. Die gebruikt werd om de kroon omgekeerd te stellen. Ik kon die man wel doodkijken. Er waren ogenblikken, dan had ik de kerk uit willen lopen. Met gebalde vuisten onder de prediking. Ik moest verliezen. En ik wilde niet verliezen. En ik hoor het me nog tegen iemand zeggen, die man dat is een geesel voor de kleintjes. En dat was ik dan natuurlijk, een kleintje, in de genade. Zogenaamd. Er toch wel een beetje bij, maar nee, Christus, nee, maar dat hoeft toch niet, dat is toch mooi als je dat krijgt, maar daar gaat het. Weet u wel, bekeerd gepraat, handen opgelegd gekregen door ambtsdragers die de gave der onderscheiding misten en zeiden, nee, maar dat komt wel goed, joh. Dat kan nooit van je eigen zijn. Dat is Gods werk. Wees ervan overtuigd. Dat is van de Heere. Ja, ja. Maar tot de dag van vandaag moet ik zeggen, o God, ik heb wel reden om u eeuwig dankbaar te zijn dat u doorgetrokken bent, ondanks al mijn vijandschap en de kroon omgekeerd hebt gesteld. Om in die weg één grond over te gaan houden, Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dan hoef je die boze fariseeën zo ver niet meer te zoeken. Misschien heb je ook wel eens in de kerk gezeten met de stenen in je hand, figuurlijk gesproken. Dat je die prediker niet hebben kon, waarom niet? Omdat hij al je vroomheid afsneed tot op de wortel. En maar één fundament preekte, Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat je voelde, ik ga eraan. En dat je moest buigen, maar je kon niet buigen en je wilde het niet ook. En toch, lieve mensen, misschien zit je er zo vanavond wel. Dan hoop ik één ding, dat je het verliezen mag. Dat je het verliezen mag, want eerlijk waar, lieve mensen, daar ligt de winst achter. Daar ligt het leven achter. Dan kom je om, jawel, dan ga je in en met jezelf totaal verloren. Maar zulke mensen laat God niet omkomen. Wie zichzelf voor Gods aangezicht verwerpt, zegt Luther, zal door God nooit verworpen worden. Maar die zichzelf niet verwerpen voor Gods aangezicht, zullen door God verworpen worden. Verliezen om te winnen. En dan is het een wonder, gemeente, en dat is ook wel, ja, mag ik dat zo noemen, de heilige ironie van deze Bijbelschrijver, Lucas de evangelist. Straks dan gaat hij zo'n vijand bij name noemen. Kom er zo nog even op terug. Zo'n jonge man. Met een hart wat barstte van vijandschap. Met tanden die knersten van woede. Ja. En toch straks door God neergeveld. Waarom? Een uitverkoren vat. Om mijn naam te gaan dragen. en die vrome jongeling die daar op de jassen zit te passen. Die te goed was om slecht te wezen en die te vroom was om goddeloos te zijn. Die zou binnen niet al te lange tijd door God worden geveld. Om straks te gaan prediken niet van zijn gerechtigheid, maar van zijn gerechtigheid en grote daden. We komen er zo nog even bij terug. Eerst maar terug naar Stefanus. Ja, hij moet de voetstappen van zijn meester tot het laatst toe drukken, gemeente. Zijn belagers sleuren hem mee. De vergaderzaal uit. Door de stad, buiten de oostpoort. De weg af naar het Kedrondal. Waar gewoonlijk de veroordeelden werden gestenigd. Dan staat er zo in vers 58 en zei... En werpende hem ter stad uit. En daar staat een kanttekening bij. Een kanttekening die verbazing wekt. Willende daarin de wet volgen. Lezen we het goed, gemeente? Werpende hem de stad uit. Willende daarin de wet volgen. Ja, u leest het goed. Er staat ook een verwijzing bij naar Leviticus 24, vers 14. Breng de vloeker, de lasteraar, Stefanus, uit tot buiten het leger, buiten de stad. En allen die het gehoord hebben, de getuigen dus, hier valse getuigen, die zeggen dat zij gehoord hebben dat hij Mozes gelasterd heeft. En allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. Zij die niet schroomden, gemeente, om de zaak met valse getuigen te forceren, wenden nu een vormelijkheid voor en een vervloekt formalisme die zijn weerga niet kent. De mug hebben ze uitgezogen en de kemel zwelgen ze door. Dat is wat hier gebeurt. Om de geest van de wet hebben ze zich niet bekommerd, maar om de letter van de wet gaan ze tot het uiterste. Ze hebben hem dood gewenst tegen de wet. Maar ze willen hem vervolgens wel ter dood brengen in overeenstemming met de wet. Een vervloekt formalisme. Een gemeente, laten we daar maar voor oppassen. Ook in het kerkelijke leven. We kunnen een zaak die in de wortel verrot is, onder een schijn van procedurele correctheid tot een einde brengen. En daarmee de schijn wekken dat de zaak recht is, terwijl de wortel van de zaak niet deugt. Dat is wat hier gebeurt. Het gaat zo formeel volgens de regels van de wet, dat het de schijn heeft van waarheid. Maar met de mantel van de waarheid wordt de leugen hier toegedekt. Aangrijpend. En de getuigen maken zich gereed en de jassen moeten uit en... Ja, daar zit hij dan, Saulus, de oogappel van de fariseeën, de jongen waar ze verwachting van hadden, die het maken zou in het fariseïsme, die een naam zou krijgen die vele namen te boven zou gaan. De leerling van Gamaliel, ja, nog wel, even nog. Hij staat op punt om van leermeester te veranderen. Al weet hij het niet, God weet het. En het is de heilige ironie van deze Bijbelschrijver, ja van de Geest, dat zijn naam zomaar hier terloops genoemd wordt. Psalm 2 hebben we het over gehad. De opstand tegen God en zijn gezalfde. En dan staat er zo, die in de hemel woont, zou lachen. Dat is wat hier gebeurt, Saulus. Het is alsof de hemel lacht. Saulus! De oogappel van de fariseeën, de man waarvan het fariseïsme verwachting had, de leerling van Gamaliel, jawel, Joden, maar hij is voor een andere school bestemd. Hij staat al van eeuwigheid ingeschreven op de school van vrije genade. Hij moet alleen door wedergeboorte de drempel nog over. Maar hij komt er. Een uitverkoren vat om Gods naam te dragen. Deze vijand wordt tot een vriend gemaakt. Daar staat Stefanus. Kort bij huis, kort bij huis. Buiten de stad geworpen, jawel, maar gereed om de stad in te gaan. Voetstappen drukken. Evenals Christus, buiten de legerplaats. En terwijl de stenen hem raken, is zijn ziel in gemeenschap met Christus. En hij bidt. O God, dat er toch vuur van de hemel dalen. Nee hoor. Hij is werkzaam om zijn ziel kwijt te raken aan Jezus. Heere Jezus, ontvang mijn geest, mijn ziel. Ja, daar had hij Jezus voor nodig om thuis te komen. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Buiten Jezus kon hij niet thuiskomen, toch? Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heere Jezus, ontvang mijn geest. In dat sterven raakt hij zijn ziel aan Christus kwijt. En dat was niet voor het eerst. Wie in het sterven zijn ziel aan Jezus kwijt wil raken, gemeente, zal in zijn leven een tijd moeten kennen dat hij zijn ziel aan Jezus is kwijtgeraakt. Kun je het zeggen? Ja, zegt u, dat is groot, dominee. Ik weet het. Maar mag ik dan eens naast je komen zitten en eens vragen, is er nou een tijd in je leven gekomen? Al is het nog zo bestreden en kun je er vandaag niets van maken, maar waarvan je toch zeggen moet, o God, u weet het. Als ik me niet bedrieg, heb ik mijn ziel wel eens aan Jezus mogen verliezen. En dat je enige overname hebt mogen ervaren. Dat je jezelf mocht kwijtraken bij hem. Dat er gemeenschap mocht zijn. Dat er vrede mocht zijn. Dat er vereniging mocht zijn. Zulke zielen, die zullen de eeuwige vereniging niet missen. Al gaat het door diepe dalen, door donkere nachten. Maar wiens ziel hierdoor het geloof met Jezus verenigd is, die zal in zijn sterven met Jezus verenigd zijn. Die zal in zijn sterven zijn ziel aan Jezus kwijtraken. En dan gebeurt er nog iets. En vallende op de knieën. U zegt, ja, dat verwondert geen mens. Je zou die stenen maar op je aangeworpen krijgen. Je zou die inslagen van die harde, scherpe stenen maar op je lichaam krijgen. Dan komt er een moment, dan hou je het niet op de been. Dan, nee, dat is het niet. Er staat in het oorspronkelijke een woord wat heel duidelijk aangeeft, met eerbied gesproken, dat Stefanus niet omver geworpen is. Dat hij niet op zijn knieën geworpen is. Maar dat hij nadrukkelijk zijn knieën buigt. Hij valt metterdaad op zijn knieën. Waarom? Ja, die man gaat slapen. U zegt slapen. Ja, daar eindigt het toch mee zo dadelijk. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En dan zegt een van de verklarers zo heel eenvoudig, kinderlijk eigenlijk. Als Stefanus zich gereed maakt om in de Here te ontslapen, doet hij eerst zijn avondgebed. En dat voor zijn vijanden. Niet overheen lezen, gemeente. Niet overheen lezen. En dan ziet u het wel voor u. Ik heb het zondag in Sliedrecht ook maar zo gezegd. En ik zie vanavond verschillende Sliedrechters zitten. Dus ik zal het maar zeggen zoals ik het daar ook gezegd heb. U ziet dat wel voor u. Er staat zo'n jonge man. En hij kijkt om zich heen en hij zoekt een goede steen, hard en scherp, waarmee hij die vervloekte prediker van Jezus eens raken kan. En hij haalt uit en hij werpt. En wat krijgt hij terug? Een gebed. reken hen deze zonde niet toe. Het is wat. Als ze mij zo duidelijk hier buiten opwachten, om met stenen te gooien, dan zegt een vrijzinnig Deens theoloog, dan heb je wellicht goed gepreekt. Een man die niet van ons is, maar u kent zijn naam wellicht, Kierkegaard, hij zegt, wanneer heb je goed gepreekt? Als ze je buiten met stenen opwachten. Maar als hier buiten iemand zou staan om te slaan, misschien alleen maar met woorden, dan weet ik zo net nog niet wat er gebeurt. Dan zou er wel eens hard teruggeslagen kunnen worden. Het is niet zo vanzelfsprekend, hè, dat als ze stenen gooien, dat je dan gebeden teruggeeft. Wat zijn we van huis uit toch strijders voor eigen naam, eigen eer en dominees misschien nog wel het meest. Misschien nog wel het meest. En als ze dan met stenen gooien en met verwijten slaan en lasteren, dan zijn we zo gauw niet van de soort van een Stefanus dat we bidden in plaats van schelden. Dit is dan ook geen vrucht uit Stefanus. Als dat het was geweest, dan had hij tot het laatst toe zijn onschuld uitgeroepen. Dan had hij tot het laatst toe harde woorden uitgeschreeuwd. God zal het je betaald zetten. Nee, hij bidt. Dat is vrucht uit Christus. Zo was het toch op Golgotha. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hier in navolging van Christus, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Augustinus zegt, Gode zij dank voor dat gebed. Want, zegt hij, als Stefanus zo niet gebeden had, dan had de kerk geen Paulus gehad. En dan zo heel teer, eigenlijk in contrast met de omstandigheden. En als hij dit gezegd had, ontsliep hij. Het is eigenlijk een woord wat in de omstandigheden van dat moment helemaal niet past. Schreeuwende stemmen, suizende stenen, bloed. Ontslapen. En toch is het waar. Hij slaapt in. Zijn ziel gaat op tot Gods altaar. Ontwaakt in de eeuwige gemeenschap om nooit meer in te slapen. En dat lichaam gebutst, gewond. Ja, dat gaat straks naar het graf slapen. Eeuwenlang slapen. Maar ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Dat lichaam wordt gewekt. Die ziel zal samenkomen. En gaat Stefanus eeuwig eindigen waar het begon. In het eeuwig welbehagen van God. We moeten nodig eindigen, gemeente. Een enkel woord. Hoe hebt u vanavond geluisterd? Misschien wel een beschamende zegen gehad. Dat het woord der waarheid toegepast door de Heilige Geest je zette in een kring waar je jezelf nog nooit gezet had. Maar waar de tegenstand tegen vrije genade je toch plaatst. Moordenaars, verraders, hardnekkigen, onbesnedenen van hart en oor. Dan zou het nog een zegen kunnen zijn als je vanavond eens aan de grond gepreekt thuis zou komen. En voor het eerst eens wat op zou gaan krijgen met een God die vijanden met zichzelf verzoent. Misschien is er iemand die zegt, mijn ziel sterven de dood des oprecht. Ik denk dat we allemaal zo wel willen sterven. Toch, de stenen daar gelaten, maar als het erom gaat dat ons slapen in de Heere, ja, dan zingen we het toch allemaal wel met enige ontroering mee en we hopen dat het ons ook te beurt zal vallen. Dan ga ik op tot Gods altaar. Dat wilde Biliam ook wel. Sterven met de oprechte, maar leven, leven. zou je er ook mee willen leven. De smaadheid van Christus dragen. Voetstappen drukken. Alles verliezen om Jezus wil. Om in het sterven alles een keer over te houden. Het is de prijs waard, geliefden. Het is de prijs waard. Want verliezen aan deze zijde is winnen aan de andere zijde. Sterven aan deze zijde van dood, graf en eeuwigheid is leven aan de overzijde. En in Christus is er een ruime mogelijkheid voor goddelozen en vijanden. Daar zit Saulus, te vroom om goddeloos te wezen. Maar er is een tijd in zijn leven gekomen dat hij te goddeloos was om vroom te wezen. En toen heeft hij zijn evangelie geschreven in Romeinen 5, dat Christus, als wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. En als u vanavond hier zit en je kunt er niets meer van maken, dat je vanavond hier naartoe gekomen bent, wellicht zuchtende onderweg, o God, ik raak alleen maar aan lagerwal. Dan zit je vanavond op een goede plaats, want daar klinkt het woord van genade, dat hij nooddruftigen zal verschonen. En dat hij aan armen uit genade zijn hulp ter verlossing toont. Hij slaat nu uitgerekend zulke zielen ga. Dat is vernederend, hè. Want dan moet je met je armoe openbaar komen. Dan moet je met je verlorenheid openbaar komen. En toch, zalig, zalig niets te wezen in het eigen oog voor God. Dan zul je in Christus alles zien. Alles zoeken. Alles vinden. Hier in beginsel en straks volmaakt, dina kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugd. Amen. Heren, zo mochten we in de stilte van uw woning bijeen zijn. En een van uw kinderen en knechten in de laatste uren van zijn aardse leven volgen. In het drukken van de voetstappen van zijn meester. En heren, dan hebben we ook iets gezien van de hemel zal lachen. Tegen al het geweld van de hel in, een Saulus, een vijand, maar toch tot een vriend gemaakt. O heren, zou u nog willen geven dat het woord ingang vinden mag in onze harten, overdenking mag hebben en geven in de binnenkamer, en dat u zelf zou willen zorgen voor de uitbreiding van uw koninkrijk, voor de onderhouding van uw werk. Hoor ons uit genade, onder dankzegging voor uw goedheid, om Jezus wil. Amen. De slotzang is Psalm 43, het eerste en het vierde vers 1 en 4 van Psalm 43. Ga thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.